Leuk dat je luistert naar Kopstukken. In deze aflevering is Feyenoord-watcher Martijn Krabbedam te gast bij Justus in restaurant en bar Nola in Utrecht. Hij werkt dit jaar 25 seizoenen voor Voetbal International en vertelt onder meer van wie hij alles leerde, hoe hij een boycott kreeg van Feyenoord en waarom hij er niet aan moet denken om iedere twee weken naar de arena te rijden. Veel luisterplezier en vergeet niet te abonneren voor nieuwe afleveringen. Overigens zijn al onze reguliere en bonusafleveringen ook te bekijken op het YouTube-kanaal van Voetbalzone.
Martijn Krabbedam, hartelijk welkom bij Kopstukken vanuit Nola in Utrecht.
Ja.
Je wordt niet vaak geïnterviewd volgens mij.
Ik word niet vaak geïnterviewd, nee, we hadden het er net over.
Waarom is dat?
Je krijgt wel eens een verzoekje en zo en dan kijk je of het een beetje past en dan heb je weer een afspraak en zo. Maar jij stuurde een heel leuk filmpje en ik dacht van, ik vraag ook heel veel mensen om hun tijd, weet je wel, en om een interview. En je kunt niet altijd nee blijven zeggen, dus vandaar. Dus een goede moment, een leuk filmpje. En ja, Michel heeft natuurlijk op de Chesterfield gezeten dus en even alles doorgenomen. Dus ik denk, ja, daar kan ik niet achterblijven.
Ja, die heb je een half jaar om zijn oren geslagen.
Daarom, ja. Dus nu die die heeft even uitgelegd hoe de journalistiek in de wereld in elkaar zit. Nou ja, dan moet ik dat ook even doen.
Ja, ik hoorde in de podcast dat je al een klein beetje had voorbereid en een paar dingetjes had bekeken. Wat viel je op als je naar de andere gasten keek?
De verschillen. Wilfred ging hier zitten en die ging jou min of meer interviewen. Hè? Die probeerde een beetje de gie over te nemen als het spannend werd.
Klassiek genee, ja.
Of ben jij nou zenuwachtig trouwens?
Ja, dat valt mee.
Dat valt mee, ja. Ja.
Klein beetje.
En Stuart zat er als Stuart. En verder, wie heb ik nog meer half bekeken? Ja, Michel heb ik natuurlijk helemaal. Heb ik al vier keer bekeken natuurlijk. Omdat,
die verhalen ken je al een beetje.
Die ken ik natuurlijk al een beetje. Nee, en Joep. Ja, Joep. Ik moet zeggen, ik vind Joep altijd wel top.
Ja?
Ik kan goed met Joep overweg. Ja. Als ik hem bij clubs tegenkom. Kijk, Joep heeft een beetje wat wij hebben. Hij is er. Dus hij gaat op zoek naar dingen. Hij spreekt mensen. En Joep is ook, die zegt ook van, jullie doen nog het echte journalistieke werk, weet je wel. Dus ja. Met Joep hebben we altijd een goede band.
Ja, want hoe kijk je eigenlijk een beetje naar het werkveld van de voetbaljournalistiek?
Dat kun je wel een beetje onderverdelen nu. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel jongens die zitten achter hun bureau en beschouwen het van daaraf. En je hebt jongens die zijn in het veld, zoals ik, en die gaan naar wedstrijden, die spreken mensen. Ja, die tweedeling kun je wel heel duidelijk maken.
Hmm. En waar is die fascinatie voor de voetballerij bij jou begonnen?
Omdat ik zelf voetbalde. Daar begint het allemaal mee. Ja, daar hou je van voetbal. En dan hoop je dat je profvoetballer wordt. Nou, op jonge leeftijd merk je al dat je daar niet het karakter voor hebt. En dan probeer je iets anders. En toen heb ik op een dag gewoon naar het Rotterdams Dagblad gebeld. Ik las natuurlijk de krant. Ik kreeg volgens mij Sjoerd Bootsma of zo aan de lijn. Ik zeg, ja, ik ben Martijn en ik lees de krant altijd. Ik wil eigenlijk ook wel verslaggever worden. Heb je geen werk voor me? Toen zei hij, nou, dat komt goed uit. We zoeken nog iemand die de uitslagen bij elkaar belt. Dus ja, kom maar op zondag zo en zo laat en dan kan je aan de slag. En dat was dus gewoon niks anders dat je daar dus kwam. Je keer aan een bureau zitten. Een ouderwetse telefoon, die bestonden nog. Hè?
Draaien,
nee, niet die, maar wel die. Okay, wel tikken. Okay. En dan ging je gewoon bellen met een vierde klasse. En dan kreeg je de kantine. Ja, wat is het geworden? Pelikaan tegen Hupplepup. Ja, 2-0. Wie zijn de doelpuntenmakers? Ja, Piet en Henk. En hoe was de wedstrijdverloop? Ja, nee, we waren de eerste helft beter. En daarna kregen we nog even moeilijk, maar het bleef bij 2-0. Nou, tikken, tikken, tik. Drie regeltjes. En zo belde je 36 van die wedstrijdjes bij elkaar.
Je vrouw uit de regio, die kende je op een gegeven moment.
Ja, maar je leert best wel veel daarvan. Want in het begin wordt natuurlijk in de maling genomen. Het was een topscorertje in de vierde klasse die niet had gescoord, maar wel hoog moest blijven. Zei ze gewoon dat hij een doelpunt had gemaakt. Weet je? En dus dan hoorde je later van, hij heeft helemaal niet gescoord. Dus ja, daar leer je natuurlijk wel snel dingen erdoor zien. Dat je zegt van, geef even de trainer. In plaats van iemand uit de kantine. Ja, en dat is eigenlijk het begin geweest.
En kwam je dan bellen, ook wel bij de clubs over de vloer? Was het alleen maar bellen?
Nee, in het begin was het echt alleen maar bellen. En je hoopte natuurlijk dat je een keer echt naar een wedstrijd mocht. Dat was natuurlijk heel wat.
Ja. Vond je het leuk?
Ik vond het wel leuk, ja. Want het was wel dynamisch. Je zat op zo'n redactie en een paar vrienden van me werkten er ook. Dus het was hartstikke gezellig. Je ging daar zitten, bellen, je ging wat eten. En je ging weer naar huis en je had geld verdiend. Nou, dat deed ik toch liever dan tomaten plukken.
En had je iets in je karakter zitten of een bepaald talent waarvan je dacht van, daarom moet ik iets met journalistiek gaan doen?
Ik was nieuwsgierigheid, denk ik. En ik wist natuurlijk hoe het wel werkt in dat voetbal. Omdat ik zelf speelde. Ik kende al die spelers uit de regio. Ik wist wat er bij die club speelde. Dus dat was natuurlijk heel makkelijk. Je ging naar een wedstrijdje, je ging de kantine in en je dronk even wat en je was totaal op de hoogte van alles.
Mm-hmm.
En dat schreef je dan op en dat was en dan kreeg je reactie weer op en ik was eigenlijk altijd aan het voetballen, altijd buiten. Dus als ik nu naar mijn eigen dochter kijk, ja, dat is natuurlijk anders nu. En die zitten natuurlijk veel meer op die computertjes en de tablets. Dat hadden wij natuurlijk niet. Nee. Dus wij waren buiten aan het spelen. Je was eigenlijk dag en nacht aan het voetballen.
Nou, om het in te halen, hebben we het meegenomen. We zijn namelijk even bij Beeld en Geluid geweest. En we hebben de directeur gesproken over jouw carrière.
Martijn Krabbedam, Mukrabbi of Mkrabbi op Twitter. De man uit Maassluis, het zit niet aan de waterweg. Die had als droom, als jongensdroom, wat elke jongen eigenlijk als droom heeft. Namelijk profvoetballer willen worden. Maar ja, goed, de flegmatieke buitenspits met overigens prima passeeractie, daar kunnen we rustig stellen. Ja, die kwam niet heel veel verder, hoewel ik wil niet beledigend zijn voor Maassluis. Dan ja, de schitterende Excelsior Maassluis, MSV 71 en vergeet niet MVV 27 in het rood-wit. Daarop koos hij het tweede wat je kunt doen als je echt iets met voetbal wil worden, namelijk sportjournalist. Hij besloot dat in een soort van wetenschap te vatten, namelijk door echt journalistiek te gaan studeren in Utrecht. Maar ja, diploma kwam er niet, wel een proper duizen en vooral een fantastische stage bij Dagblad Trouw. De redactie was weliswaar klein daar bij Dagblad Trouw, maar de Krabbedams daden waren heel groot. Na zijn eerste verhaal over het NK-dammen, je kan er maar over schrijven, mocht hij meteen een fantastisch groot interview doen met een nog veel grotere Jaap Stam bij PSV. Enkele maanden later zat hij thuis te broeden op een verhaal en werd er gebeld. En zijn moeder, want ja, een goed journalist woont nog bij zijn moeder, die riep, hey, er is telefoon voor je, Voetbal International. En hij riep naar beneden, mam, ik heb al een abonnement. Nee, zei ze. Krabbedam nam de telefoon op. En jawel hoor, daar was de grote, grote legendarische Johan Derksen die zei, ik wil met je praten. Kun je maandagochtend bij mij op kantoor komen? Inmiddels is Martijn Krabbedam al bijna 25 jaar in dienst. Als clubwatcher bij Feyenoord, maar ook gewoon als journalist, sportjournalist over voetbal. En dan bij talloze programma's. Langs de Lijn, Radio 1 Vandaag, BVSC, Gijs 2.0, Jan Willem staat op, Kranenborg. Je kunt het zo gek niet bedenken of er valt wel altijd een Krabbedammetje hier in ons archief van Beeld en Geluid te vinden. En Krabbedam is op tv ook een graag geziene gast. Neem RTV Rijnmond, daar is hij altijd wel te vinden. Of bij VI. Samen met de Head of Opinion, de bestsellerauteur Michel van Egmond, zetten zij de Dik voor elkaar, Dik met CK overigens, een podcast op. Een programma, een podcast dat volgens hun eigen zeggen een miljoenen publiek trekt. Nou, het is daarom niet voor niets dat Krabbedam met alle eer de titel verdient van International Football Writer.
Wat is je eerste gevoel als je al je carrière aan je
voorbij
nou,
best wel veel gedaan eigenlijk en best wel lang ook. Je vergist je erin als je er middenin zit. Maar bijna 25 jaar, het is wat, ja. Het eerste stukje was dan NK Damme en daarna zei die chef van ja, het is toch zondag PSV Feyenoord. Ik zeg ja, dat klopt. Ja, kan je niet een PSV interviewen? Jaap Stam of zo? Ik zeg ja, dat is goed. En toen moest je gewoon nog naar de hetgang bellen. Ik zeg ja, hetgang bellen. Kreeg je van Kemenade waarschijnlijk aan de lijn of zo. Ik zeg ja, ik moet even Jaap Stam spreken. Is die toevallig? Ja, ze zijn net klaar met eten. Ik roep hem even. Nou, zo ging dat.
En had je hem gewoon aan de telefoon?
Oh, ja, met Jaap. Ik zeg ja, met Martijn Vertrouwen. Even afspraak maken. Ja, kom maar donderdag of zo. Nou, zo ging dat. Dus ik naar de hetgang. Jaap Stam geïnterviewd. En dat stond dan heel groot in Trouw. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ging bij Trouw ook gewoon, toen ik binnenkwam, dingen nabellen. Weet je wel, proberen nieuws binnen te halen. En toen zeiden ze, wat doe je? We hebben toch ANP? Ik zeg, ja, maar ik ben het toch. Ik kan toch net zo goed proberen even wat bij elkaar te bellen. Nou, het hoeft allemaal niet. En ze stuurden me wel overal heen. En ik was volgens mij nog verantwoordelijk voor de eerste, een van de weinige voetbalprimeurs van Trouw. Dat was toen Oscar Moens van 10 jaar bijtekende bij AZ. Oscar kende ik toch uit mijn sluis. Dus die zei van, ja, ik heb binnenkort wel iets voor je. En ik zeg, nou, dat komt goed uit, want ik loop net stage.
Ja.
En toen belde ik op zondagavond, zeg, ja, ik ga 10 jaar bijtekenen bij AZ. En ik zeg, nou, waarom dan? Hij een beetje uitgelegd. Ik een stukje getikt en stond er op maandag in Trouw, niet in de andere kranten. Dus ja, dat was allemaal wel grappig.
Goeie sier meegemaakt.
Goeie sier, maar ik zou daar ook blijven.
Ja.
En toen kwam dat telefoontje van Johan, ja.
En met wat voor gevoel ging je dan van eerste keer naar de hertgang toe? Want ik kan me voorstellen, je moest eigenlijk daar het wiel ook een beetje uitvinden. Want dat werd helemaal niet op die manier gedaan nog.
Nee, maar het was niet wezenlijk anders dan dat ik naar de Deltasport ging of zo. Het was alleen wat groter natuurlijk. Wat meer mensen, wat meer camera's, ook collega's, journalisten. Die in het begin natuurlijk helemaal niet aankeken. Ik weet nog dat Jeroen Gruter toen ook iets met Jaap Stam wilde. Maar ik had al die afspraak. Was hij ook van, ja, maar wie is hij dan? Weet je wel, zo ging dat dan gewoon in die tijd. Ja, zo was het. Ik heb me daar eigenlijk nooit geïntimideerd doorgevoeld of zo.
Maar het was zeker geen warm bad, als ik het zo hoor.
De journalistiek?
Ja.
Nee man, toen ik stage liep bij Trouw, kwam die perskamer in. En daar riepen Rob Fleur en al die andere gasten, en ja, die keken je niet eens aan.
Maar daar was je niet gevoelig voor?
Nee. Ik ging me gewoon voorstellen. Ik zeg, nou, ik ben Martijn, loop stage bij Trouw. Oh. En dan een paar weken later, als ze je een beetje kennen, ja, dan gaat het vanzelf.
Ja, precies.
Dus dat was wel echt nog die oude leerschool. En toen ik bij VI ging werken, ging ik me voorstellen aan Ted van Leeuwen. En dan zei ik, hoi, ik ben Martijn, ik kom hier werken. En die Ted keek me aan, die zei van, kon je niks beters vinden? En ging weer koffie drinken. Ja, zo ging dat gewoon in die tijd.
Ja.
Dus ja, dan moet je wel tegen bestand zijn, maar dat was ik wel.
Nee, want je hebt die opleiding journalistiek hier in Utrecht gedaan. Zou je het mensen aanbevelen, als zij wat in de sportjournalistiek willen, om dan nu eerst naar de hogeschool voor de journalistiek te gaan?
Ik zou ze aanbevelen om de krant te bellen en zeggen dat je dit heel graag wil en dat je stukjes wil gaan tikken. Want dat is de manier hoe je het leert. Dit is volgens mij niet te leren, een stuk tikken. Ja, ik kan me vergissen, maar je leert het dat je het moet uitrollen en je had geloof ik hoe je het moet indelen. Maar ja, als ik een stuk ga tikken, ga ik gewoon zitten en dan begin ik gewoon te tikken. Dus ik ga niet eerst denken van, oh, dat doe ik daar. Dat komt terwijl je bezig bent. Maar goed, dat is dan voor mij.
Ja.
Misschien dat het bij andere mensen anders is.
Want als jij een stuk maakt, heb je dan een bepaalde structuur die je altijd hanteert? Of begin je gewoon en kijk je wat er komt?
Het ligt eraan wat voor stuk je tikt. En meestal komt het als je ermee bezig bent of als je net gaat tikken. Of je hebt natuurlijk wel in je hoofd van, hey, dat is wel aardig, daar ga ik mee beginnen. En de rest rolt zich dan wel vanzelf uit. Dus het is voor mij dan heel veel gevoel. Meer dan dat het een structuur is of zo.
Maar hoe ging dat dan? Want je bent bij Jaap Stam geweest, heb je hem gesproken. Nou, weet ik veel, krijg je een half uurtje met hem of een kwartiertje.
Ja,
dan kom je terug op de redactie en dan ga je gewoon achter je computer zitten. En werd je dan niet begeleid of werd er niet gezegd?
Nee, ik werd niet begeleid, nee. Nee. Maar ik had natuurlijk al tig interviews gemaakt met de rechtsback van Maasdijk. En ja. met iemand van VDL of noem al die clubs uit de regio maar op. Dus ik wist wel hoe ik een interview moest maken.
Maar heb je dat jezelf dan aangeleerd allemaal?
Ja, heb ik mezelf aangeleerd.
Er is niemand die dan...
En misschien wel door veel interviews te lezen. Ik las natuurlijk VI, ik had de Telegraaf, je leest natuurlijk. En onbewust word je misschien daardoor wel... leer daar wel van of zo. Ik weet het niet.
Maar heel zelfstandig. Want je moest
Ja, heel zelfstandig.
Je werd echt gedwongen, want ja, anders had je aan het eind van de dag natuurlijk niks.
Nee, dat was heel zelfstandig. Ik denk dat heeft wel... Dat moest je ook in die tijd wel zijn, denk ik.
Dat zat ook echt in jouw karakter dan?
Blijkbaar. En je moest tegen een stootje kunnen. Ja, want later kwam ik bij VI. Dat was natuurlijk niet anders. Of dacht je dat we daar dan maandelijkse begeleiding kregen van... gaan maar even zitten en we gaan het even doornemen. Nou, nee.
Nee, want je zei net al, je zou eigenlijk bij Trouw blijven. Ze hadden al een aanbieding gedaan. En toen ging die telefoon. En toen had je opeens Johan Derksen.
Ja, Floor aan de lijn, ja. En die zei inderdaad van, ik hoor dat jij zo'n talentje bent. Had hij van Mattie dan gehoord. En we zoeken eigenlijk nog een jonge jongen. Dus ik wil eigenlijk wel een beetje in gesprek. Maandag 11 uur op de redactie in Gouda. Ik zie je dan, boem, legde hij de telefoon neer.
Ja, hij had natuurlijk toen nog niet de status die hij nu heeft, maar jij kende hem natuurlijk wel als
directeur van VI. Ik kende hem wel, ja. Ik las natuurlijk altijd zijn columns en zo. Dus het was wel in de journalistiek in die tijd natuurlijk wel iemand, ja. Ja, en nee zeggen was blijkbaar geen optie, dus ik ben daar gewoon heen gegaan, naar Gouda. Heb dat gesprek gevoerd, een half uurtje of zo. Toen zeiden, ja, is goed, ja, kom jij maar bij ons werken, wat wil jij eigenlijk verdienen? Ik zeg, ja, ik kreeg een stagevergoeding bij Trouw. Ik zeg, ja, ik weet eigenlijk niet. Dan word je helemaal aangenomen. En zo is dat ook gegaan uiteindelijk.
Wat voor gevoel liep je dat kantoor dan binnen bij hem?
Nou, ik niet nerveus, maar ik was natuurlijk wel... Ik wilde natuurlijk over voetbal schrijven. Ja. En waar kon je dat beter doen dan bij VI? Als je daar namens VI kwam, bij RBC of zo... Nou, dan rolden ze net niet de rode loper uit. Ja, andere tijd. Geen internet, dus elke aandacht was iets, weet je wel. RBC in de VI. Ja. Nou, geweldig.
Dus zij zagen toen nog veel meer als een soort promotie voor de club om mee te werken aan dingen dan dat het nu is.
Vaak wel. Maar je kwam natuurlijk ook wel eens als wat aan de hand was. En daar, dat bedoel ik te zeggen, daar leerde je wel echt omgaan met bijvoorbeeld boze mensen. Als je naar Eindhoven ging en er was gezeik met de trainer en een speler en je maakte er een heel stuk van. En de volgende keer kwam je en die trainer was nog steeds boos op. Ja, dan moet je je toch verweren. Dus daar leer je wel zeg maar die basisdingetjes waar je later echt heel veel aan hebt. Tenminste ik. Leer gewoon daar, in de eerste divisie. Nieuwtjes bij elkaar krijgen, mensen bellen. Ja.
Heb je daar een voorbeeld van? Dat je dan een conflict had met de coach bijvoorbeeld?
Nee, ik heb nog wel... Ik was volgens mij vaker gezegd dat ik Frits Korbach belde. Ik kreeg de Graafschap in mijn pakketje. Ik kreeg een pakketje clubs. En die moest je dan op maandag nabellen voor het nieuws. Ik bel Frits. Die ken ik natuurlijk ook alleen maar van tv. Ik zeg, hey Frits, Martijn van VI. Hallo jongen. Ik zeg, speelt er nog wat bij jullie? Blessures of wat ook? Nee, het gaat allemaal waar. Alleen die wedstrijd wordt natuurlijk verplaatst. Welke wedstrijd? Ja, van het weekend. Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ja, kermis in de stad. Ik zeg, dat ben je niet. En toen ging hij helemaal tekeer. En we hebben hier een burgemeesterjongen. Zei, die kan wat mij betreft naar de hoeren fietsen. Tikken. Korbach, dubbele punt. Burgemeester kan naar de hoeren fietsen. En een heel stuk ingeleverd. Toen zei Johan van, kom eens. Laat heb je Frits gebeld? Ik zeg, ja, na het eten 6:30 of zo. Ja, doe maar weg. Wist hij dat Frits een klein drankje had genomen en dan nam hij hem toch een beetje in bescherming. Dus toen dacht ik van, oh ja, oké. Dus het is ook wel zo'n wereld, weet je. Dat je wel weet dat als er met mensen iets aan de hand is, dat je dan misschien...
Ja, maar het is eigenlijk ook een beetje verzuimen van je journalistieke plicht dan.
Ja, nou ja, hij wilde blijkbaar niet dat ik profiteerde van iemand die een paar borrels op had en die misschien niet meer wist wat hij zei.
En ging je daar dan ook nog over in discussie of was dat niet in de waarde, zeg maar?
Ik had wel één keer een discussie met hem, was over AZ. Had ik een heel stuk gemaakt van AZ en die zaak met Oscar en Moens en zo, weet je wel, wat helemaal fout was gegaan met Scheringa. En waar AZ er eigenlijk niet zo goed uitkwam. En dat stuk wilde hij niet meenemen. Dus had ik gevraagd, maar Johan, dit is toch een goed journalistiek verhaal? En toen zei hij later wel, ja, maar Scheringa is bij ons een hele grote adverteerder. En ja, dat kost echt tonnen als hij zich terugtrekt. Had hij dan mee gedreigd, hoorde ik achteraf. Hij zei, ja, ik ben er niet trots op, maar ik moet wel gewoon hier 60, 70 man aan het werk houden.
Ja, terwijl Johan ook al kon zeggen van die gasten van Gillette, die steken die scheermesjes maar in hun hol, zeg maar.
Dat is weer de andere kant. Dus ja, het is maar net, dat begreep ik ook nooit zo heel goed.
Was Feyenoord altijd al een bijzondere club voor je, ook in die eerste periode?
Nou, niet speciaal. Ik kreeg een NSP-kaart. Die had ik eigenlijk bij Trouw al. Zonder foto, maar wel een officiële NSP-kaart. Dus wat deed ik? Ik ging naar Feyenoord. Kon nog. Ik ging naar Sparta met die NSP-kaart. Ook als ik niet hoefde te werken. Denk ik zo, dat is lekker. Kun ik al die wedstrijden gewoon kijken. Dus ik kwam wel al bij Feyenoord. En, maar niet professioneel, want dat kwam pas later. En ik had Feyenoord, ja, daar heb je vanaf de buitenkant een idee van. Grote club. Maar ja, je leert die club pas echt kennen als je natuurlijk gaat werken. Maar ja. Het was niet zo dat ik supporter was of zo, dat niet.
Ja, Michel heeft natuurlijk bij Feyenoord Media gezeten. En die zei dat het er meteen opviel dat er enorm werd neergekeken op journalisten en iedereen van de media. Heb je dat zo ervaren daar?
Nou, ik weet wel hoe die voetballers zijn. Dus je gaat ze interviewen en dan gaat het allemaal prima. En dan ga je weg en dan lopen ze in de kleedkamer en zeggen, oh, die lul van wie zat er weer, weet je wel. Ja, dat deed ik zelf ook.
Ja.
Dus je weet ongeveer hoe dat gaat, maar neergekeken. Ten later vonden ze natuurlijk wel een lul als je een kritisch stuk schreef. Dat vond ze natuurlijk niet leuk.
Maar daar ben je niet gevoelig voor, volgens mij.
Nee, daar ben ik niet gevoelig voor.
Dus als je...
Ik ben sowieso redelijk gevoelloos voor dat soort zaken. Hmm. Of mensen mij een lul vinden of weet ik, ja, als ik op tv ben geweest. Ik heb het je over Feyenoord gezegd. Ja, dan ga ik, als je dan die fora's leest, ja, ik doe het wel eens om te lachen. Ja, mijn zusje leest het wel eens en zegt, oh, wat ze nou allemaal over je schrijven. Ik zeg, nou, ga je.
Hoe komt het dan? Je daar niet gevoelig voor bent?
Ja, dat is denk ik gewoon een karaktertrek. Ik weet het niet hoe dat komt. Ik heb er nooit iets aangetrokken wat mensen van me vinden of zo. Ik heb nooit geprobeerd om aardig gevonden te worden. Het is denk ik wel een handig eigenschap in deze wereld.
En ik kan me voorstellen dat de ene week er meer nieuws is dan de andere week bij zo'n club. Wat werd er van jou verwacht vanuit VI?
Toen. Dat is ook helemaal veranderd. Hè? Ja, toen werd er gewoon verwacht dat je elke week een verhaal over Feyenoord maakte. Punt. Dat was het.
En weet je dan nerveus van in het begin? Dat je een soort van deadline had. Je denkt, ik moet nu iets hebben. Ik weet nog niet wat mijn insteek gaat worden.
Nee, want die had ik altijd wel. Kijk, dat is ook een van de lessen die ik echt wel geleerd heb vroeger. Je moest altijd zorgen dat je iets had. Als je naar Johan ging op maandag, moest je gewoon een verhaal hebben. Anders ging hij het voor je verzinnen. Nou, dat wilde je niet. Dus je moest gewoon zorgen, dan kon je zelf. En als het goed was, zei hij prima. Dus je kon je eigen verhalen verzinnen. Dus iets wat je zelf leuk vond, kon je gewoon aandragen. En 9 van de 10 keer zei hij prima.
Want wat is het grootste verschil tussen toen en nu, zeg maar?
Dat je elke dag wordt verwacht dat je iets levert of iets maakt. En dat je niet meer hoeft te wachten tot woensdag met een nieuwtje of een verhaaltje of iets anders. Ik kan me niet meer herinneren eigenlijk, terwijl het niet zo heel lang geleden is, dat ik gewoon 2 verhaaltjes in de week tikte. 4 pagina's en misschien nog een rubriekje erbij of zo. En that's it.
Ja, ik voel bijna een beetje lui als je er nu over nadenkt.
Bijna wel, ja. Maar dat is nog echt zo.
Je gewoon volledig salaris kreeg voor 1 verhaal en een rubriek in.
Maar dat dynamische, met plus social media er nog bij, et cetera. Ja, ik vind dat wel leuk.
Dus eigenlijk is je werk leuker geworden die jaren.
Ik vind het wel leuker geworden, ja. Ik weet niet of het makkelijker is geworden, maar het is wel leuker geworden.
Als je nu zeg maar zou beginnen, zou je dan weer op kunnen bouwen wat je nu hebt opgebouwd, zeg maar? Of is dat niet meer mogelijk in deze tijd?
Een stuk moeilijker, denk ik. Het is wel een stuk moeilijker, maar het is niet onmogelijk. En ik denk wel, als je echt ergens iets van wil weten, moet je wel de mensen spreken. Dat is mijn mening.
Maar dus eigenlijk is je netwerk daarin heel belangrijk, dat je die mensen al kent?
Netwerk is voor het allerbelangrijkste voor mij betreft, wat mij betreft dan. Hè? Dus agenten, trainers, ex-trainers, oudspelers. Ja, je moet mensen kunnen bellen om tot dingen te komen. Is mijn mening.
En dan zijn ze wel altijd bereid om mee te werken ook?
Vaak wel, omdat ze je kennen. En dat is wel een beetje het verschil met nu. Veel jongens zitten natuurlijk online of bureauredactie. Ja, en die spreken natuurlijk niet heel veel mensen. En ja, toen ik bureauredacteur was, ging ik gewoon bellen. En ik denk dat dat wel een verschil is, dat er tegenwoordig steeds minder gebeld wordt of zo.
Dus je zou ook eigenlijk helemaal niet heel makkelijk nu naar een andere club kunnen gaan om die te volgen? Zeg
maar. Jawel, omdat ik natuurlijk wel een netwerk heb. Ja. Dus ik heb mensen bij Ajax, ik heb mensen bij PSV. Daar zit ik er natuurlijk niet zo diep in als bij Feyenoord. Maar dat duurt dan een halfjaartje of zo. En dan ben je toch ook wel weer redelijk up-to-date.
Is ook prima. Zou je ervoor openstaan als ze nou zouden bellen en zouden zeggen, wil je vanaf volgend jaar Ajax doen bijvoorbeeld?
Dat is een gewetensvraag. Ik moet er niet aan denken om elke twee weken naar die arena te... Dat heeft niks met Ajax te maken, maar meer het werken, de werkomgeving. Kijk, Ajax is een super professionele club. Als ik het wel eens van Freek Jansen overnam en je had een afspraak met een speler. Nou, alles top geregeld. Die jongen was aanwezig. Fotograaf kon een fotootje maken. Je kreeg de tijd, je kreeg koffie. Niks op aan te merken. Echt super professioneel. Alleen om elke week in die arena naar die wedstrijden zitten te kijken die je vaak wint en zo. Ja, het spannende is er wel een beetje af, toch?
Maar je hebt niet na al die jaren Feyenoord dat je denkt van nou heb ik het wel een beetje gezien, ik wil wel een keer ergens anders kijken.
Dat zou zo zijn als bij Feyenoord alles hetzelfde blijft. Snap je? Als het 6 jaar advocaat, 6 jaar dezelfde spelersgroep. Ja. Op een gegeven moment was dat punt wel een beetje bereikt onder Van Geel toen en Van Bronckhorst. Dat was heel lang hetzelfde en hetzelfde en hetzelfde. Maar ja, toen werden ze kampioen en toen ging het weer mis en toen gebeurde er weer van alles. En dan ja...
Je hebt een periode gehad dat je bij Feyenoord even wat minder welkom was.
Ja, dat klopt, ja. En... Nou, ik was wel welkom, alleen die spelers wilden niet meer praten.
En dan moet je of een beetje à la Michel gaan werken en dat alleen nog maar beschrijven. Was dat een lastige periode voor jou, professioneel?
Nee, eigenlijk niet. Want ik deed daarvoor eigenlijk al geen interviews. Dus het was wel een lastige periode in die zin. Dat ik het een beetje onderschat heb welke impact het had. Ik kreeg de redactie kreeg een brief van Feyenoord, ondertekend door Gudde, van... Ja, Martijn, nou dit gedaan. Ja, dan kon je weer leggen dat het totale onzin was. En daarna nog een brief van, ja, de spelers willen niet met hem praten. En ik was op trainingskamp toen in Oostenrijk. En ik liep het spelershotel binnen. Van Bronckhorst zou zijn persconferentie geven. En een speler zou je kunnen aanvragen. En toen kwam Raymond Salomon naar me toe met overslaande stem. Heb je de brief niet gelezen? Ik zeg, ik ben toch hier? Hoe kan ik mijn brief nou lezen? En de spelers willen niet meer met je praten. Ik zeg, hoe is dat zo? Ja, ik zeg, nou roep ze maar dan. Nee, dat kan niet en dit en dat. En nou, toen ben ik maar weggegaan. Heb ik ook niet op de spits gedreven. Dus ik heb een paar spelers appen van wat is dat nou? Ja, nee, het zit totaal anders, weet je wel, zeiden die spelers. Ik denk, oké, nou ja, prima. Ik heb daar gewoon een reportage van de trainingskamp gemaakt. En toen belde er iemand van, ik weet niet meer hoe dat nou precies ging. Ik zei tegen iemand van, ik heb een boycott of zo, ik mag niet bij Feyenoord komen. Die had er een klein online stukje van getikt. En daar, ik denk een uur later, ik vloog terug vanuit Basel vanuit dat trainingskamp naar Nederland of zo. En ik kwam terug en ik stond helemaal voorsmiddel vol Volkskrant, NRC, et cetera. Ik denk, wat is er nou aan de hand? Ja, een boycott. Ja, zij dachten natuurlijk meteen aan een Noord-Koreaans regime of zo, weet je wel. Persboycott, nou dat gaat er wel in daar natuurlijk. Dus maar zo voelde ik dat zelf helemaal niet. Het voelde voor mij gewoon als een beetje een conflict met Feyenoord. En ik wist ook wel dat na een half jaar het heus wel weer anders zou zijn. Maar ik heb de impact daarvan wel een beetje onderschat, hoe de andere mensen ernaar keken.
Maar je kon dat op dat moment ook al meteen een beetje zo duiden dat je denkt van, nou, ja, dit draait alweer.
Daar al, tijdens de trainingskamp al. Joh, ik ben toen, ging Boetius, die ging naar, waar ging hij naartoe? Welke club? Basel. Ja, daar ben ik gewoon meegevlogen. Klaasje ging naar Southampton, daar ben ik gewoon meegevlogen.
Dus, dat was ook een beetje de kritiek, toch? Dat ze zeiden van de spelers willen niet meer. Ja, maar al die spelers die weggingen, maar mijn
voordeel was natuurlijk wel weer dat ik die spelers wel een beetje kende. Dus ik wist ook wel een beetje hoe de vlag ervoor hing. Ik wist wie erachter zaten. Ik wist wat de bedoeling was. Dus daar kon ik me er ook niet zo heel erg druk om maken. Ik denk van, jongens, dan part of the job. Het was niet leuk, maar ja, ik kon er wel mee dealen, zeg maar.
Als je nu een soort reconstructie doet, wat is daar dan eigenlijk precies gebeurd?
Nou, te kritisch geweest op de toenmalige technisch directeur, die af en toe helemaal knettergek van me werd. En die heeft blijkbaar mensen in die omgeving zo gek gekregen dat ze daarin mee zijn gegaan.
Dus dat is echt allemaal Van Geel, zeg maar?
Min of meer wel, ja. En ik heb wat ze dan voor mijn voeten wierpen, dat waren zaken als... ik had een verhaal met, hoe heet die oude spits, die Kazim Richard, niet laten lezen. Of een verandering niet doorgevoerd. Ja, dat doet de eindredactie, weet je. En er altijd sluipt er wel eens een foutje in.
Maar hoe gaat het dan, denk je? Denk je dan dat Martin van Geel Dirk uit zijn jasje trekt en zegt, die Martijn Krabbe, dan
nou,
ben je
ja,
daar niet een beetje zat
toen,
van?
Toen op de trainingskamp op het vliegveld zag ik het al, waren ze de hele tijd samen. Toen dacht ik van, nou ja, die praten natuurlijk over van alles. En tijdens dat trainingskamp kwam ineens die boycott zo op tafel. Ja. Hoe moet hij het anders weten?
En wat zeiden ze bij VI dan erover?
Nou, dat moet ik zeggen. Dat toen was Tom van Hulsen hoofdredacteur. Die heeft altijd 100% achter me gestaan. En zo was met Johan ook. En ik denk dat ik dit ook weer heb kunnen relativeren door wat ik allemaal van Johan heb geleerd. Die stond altijd 100% achter zijn verslaggevers, wat er ook gebeurde. Kijk, in het begin, als je bonje hebt met een club, ben je misschien nog wel een beetje zenuwachtig. Ik weet nog wel dat ik bij Van Persie was geweest, bij Arsenal. En dat was een prima interview. Robin, altijd goede teksten, weet je. Altijd goed over voetbal praten. Maar had toen ook dat ongeluk veroorzaakt op de M5. En daar had hij ook wat dingen over gezegd, dat je zijn gordel niet om had of zo. En ik had er een kadertje van gemaakt. En ik had heel dat verhaal naar Arsenal gestuurd. Niks gehoord. Dus heb je wat van Arsenal gehoord? Ik zei, nee, niks gehoord. Zal wel goed zijn. Dus die VI was gedrukt. Dan belde Arsenal. Hi Martin. Can you stop that copy from running? Ik zeg, nou, dat is een beetje moeilijk. Want dat ligt morgen in de winkel. Oh, big problems. En advocaten dit. En ik zou nooit meer bij Arsenal komen. En allemaal problemen. Dus ik naar Gouda, naar Johan toe. En ik weet niet goed, ik kom die kamer binnen. Dan zeg ja, wat is er met die sigaar? Ik zeg ja, nou ja, die Arsenal belt net. Grote problemen en ik mag nooit meer naar Arsenal en dit en dat. Zegt hij, nou dan gaan we toch nooit meer naar Arsenal? Was toch een prima verhaal? Nou ja, opgelucht. Ja, dat is, ja, daar leer je wel van.
Maar dan ga je wel met een beetje zenuwachtig gevoel.
Toen wel. Ja. Toen dacht ik van, jezus, wat halen we nou op ons hoofd? Advocaten en zo. Ja, nou, voorkomen scheid aan. Zei hij ook gewoon letterlijk. Gaan we toch niet naar Arsenal? Uiteindelijk, en dat is ook de voetballerij, je kan bonje hebben met iedereen. Het lost zich uiteindelijk toch altijd wel weer op.
Maar het komt ook denk ik wel omdat jij het dan redelijk goed kunt relativeren. Zeg
maar. Ja, maar je moet het ook relativeren.
En je zei, ik heb heel veel dingen van Johan geleerd.
Alles.
En wat voor soort dingen zijn dat dan?
Hoe het werkt in de voetballerij. Heel simpel. Ja, dat is het. Dat heb ik allemaal van Johan geleerd.
En hoe werkt het dan in de voetballerij?
Dat je jezelf moet zijn. En dat je gewoon moet schrijven wat je ziet en hoort.
Want je zei ook, hij was eigenlijk niet zo heel erg betrokken. In de zin van, je kwam bij hem en zei ik ga dit doen. Zei hij nou is goed. Of hij zei van, ja, maar als je niks had dan...
Hij had het altijd wel door. Weet je, als hij iets minder scherp was of zo. Nou, dan moest je komen.
Ja.
Als het goed ging hoorde je niks. Als het even wat minder ging, in zijn ogen dan. Dan moest je komen. Nou, dat was meteen de overtreffende trap, hè. Wanprestatie. Wat jij
buffet
doet.
Van onvermogen.
Totaal buffet van onvermogen. Je wordt aan alle kanten ingehaald. Je moet echt oppassen, want anders, ja, dan zei je van, de eerste keer ga je natuurlijk ook bibberend het kamertje uit, maar de vierde keer denk je, ja, nee Johan, ik zal verscherper zijn hoor, geen no worries of zo, weet je. Ja. Maar dan ging je er terug in de auto over nadenken en dacht je van, ja, dan hebben we die riedel weer gehad, maar ja, misschien heb je toch wel gelijk. Misschien was het ook wel minder scherp, weet je wel, die afgelopen periode. En dan ging je toch weer wat scherper er tegenaan.
Wat is het lastigste aan die wereld van de voetballerij?
Ja, de belangen natuurlijk, die botsen natuurlijk altijd. Mijn belang is niet het belang van de club. Dat is wel eens lastig. Omdat je mensen natuurlijk ook leert kennen en het soms echt wel vervelend is om een stukje over iemand te schrijven. Een vervelend stukje over iemand te schrijven. Toen Gert-Jan van Beek trainer van Feyenoord was, ja, ik heb nooit meegemaakt dat in de voorbereiding al spelers naar me toe kwamen en zeiden van, nou, we hebben er nou één, die is helemaal gek. En dit is een foto zien dat hij in van die kabels hing en zo, met zo'n helm op. Dat Gerard Meijer in de container al zijn prularia bij elkaar moest zien te vinden. Dat het museumtje was ook afgebroken, dat soort dingen. Je hoorde de meest gekke dingen. Maar die Van Beek, daar kon je wel prima mee werken. Dus ja. Als je met hem zat, gaf hij normaal antwoord, goed antwoord. Was altijd bereikbaar. Toen Feyenoord geloof ik 14e stond, gaf hij ook gewoon een interview aan mij. Maar ja, ik wist ook wel, zo gaat het niet langer goed.
Ja.
Dus op de trainingskamp in Turkije is het toen helemaal geëscaleerd. En ik heb dat toen opgeschreven, dat... Ja, dus dat Van Beek die strijd niet meer kon winnen, dat de kwestie van tijd was voordat hij weg zou gaan. Nou, dat kwam woensdag in het blad.
Donderdag
was hij weg. Ja, nou ja. Dus dan heb je wel goed je journalistieke werk gedaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor Van Beek heel, heel vervelend was.
Maar heb je dan het gevoel dat je daar ook een invloed hebt gehad? Of dat je eraan bijgedragen hebt? Of had het niet uitgemaakt?
Nee, dat had niet uitgemaakt. Nee, want die spelers waren zo klaar met hem. Dat had echt niet uitgemaakt. Maar ik had wel mijn werk goed gedaan. Alleen ja, voor die jongen of voor Van Beek was dat wel vervelend.
Dat is ook dus die distantie houden en dat je die mensen niet op een gegeven moment ook als vrienden gaat beschouwen omdat je zoveel met ze werkt. Dat is een van de belangrijkste dingen die je moet doen eigenlijk.
Ja, dat denk ik ja. Ik heb geen vrienden. Ik had een vriend ooit, dat was dan Pelle. In die zin, gingen dat boek maken met z'n tweeën. Ja, dat was natuurlijk een maandlang feest, lunchen en totale gekkigheid, want hij is ook helemaal gek op een leuke manier. En ja, ik zag hem vaker dan mijn eigen vriendin, Pelle. Dus Pelle was wel mijn vriend en dan appte die weer en dan gingen we weer daarheen en daarheen en daarheen. En toen schopte hij met Twente uit, hield hij de Koutek in elkaar. Weet je dat nog? Dat die, ja. En toen kreeg hij straf van Koeman. Maar mocht een week niet komen of zo. Hij moest maar zien wat hij ging doen. En toen ging hij naar, Marrakesh of zo.
Ja, lekker aan het
in, en dan ging hij aan het zwembad fotootjes sturen. Dus ik had, en ik had een stukje geschreven toen van Koeman straf pellen met vakantie of zo.
Ja.
En toen kwam hij weer terug, zat hij in de Kuip. En had ik hem een berichtje gestuurd. Ik zeg zo, je hebt ook een bruine kop. Nou, boos was die jongen. Hij wilde me nooit meer zien. En ik was geen vriend. En hoe kon ik dat nou doen? Ik zeg, maar ik ben je vriend niet. Ik moet toch een stukje tikken. Je bent toch weg in Marrakesh geweest of niet? Ja, hoe ik dat allemaal kon doen, schandalig. Nou ja, op een gegeven moment ging hij dan naar Southampton. Tijdje niet gezien. EK in Frankrijk. Sta ik in de mixzone. Was het? Zweden, Italië. En Pelle komt aan. Ik zag hem al zo kijken. Zo. En ik zeg, ik blijf gewoon staan. Want ik zeg tegen Mikkel, hij komt hoor, die lange. En ja, daar kwam hij. En kussen. En een omhelzing. Ik zeg, je was toch boos op? You know me. Ja, dat vond ik wel grappig. En zo is het ook gewoon. Je vecht elkaar de tent uit, bij wijze van spreken. En je denkt er allebei over na. En een jaar later moet het toch ook over zijn. Je kan toch niet rancuneus blijven.
Ja. Ik heb 11 afmakertjes voor je. Als ik stel vragen, kun je een kort antwoord geven. En dan kan je daarna even nog nuanceren, mocht je het nodig vinden.
Ja, oké. Okay.
Als ik moet kiezen, is mijn favoriete voetbalclub?
Ik heb geen favoriete voetbalclub.
In de hedendaagse sportjournalistiek maak ik me grote zorgen over...
Dat het wel steeds meer gesloten wordt.
Ik ben altijd bang geweest voor...
Ja, dat mijn dochter iets overkomt of mijn familie.
Mijn grootste professionele blunder is...
Dat is niet echt een blunder in die zin dat ik iets verkeerd heb geschreven. Maar ik had een world exclusive interview met Dani bij Ajax. En helemaal geregeld en zo. En Dali zat klaar. En mijn auto moest naar de garage. Dus ik moest even een autootje van VI meenemen. Dus ik naar Gouda even het autootje opgepikt. En ik reed in een diesel, Golf diesel. En ik moest tanken. En ik gooi die tank vol met diesel. Maar dat was een benzinemotor. Dus ik heb 3 meter gereden nog. En bij Dani ben ik nooit meer aangekomen. Dus dat was wel in die zin een blunder. Dat, Johan kon er ook wel uiteindelijk wel om lachen. Maar dat was op dat moment denk je, kut. Weet je wel, van daar gaat het in rook op. Door mijn eigen domme fout.
Mijn grootste ruzie op het werk was met?
Met Feyenoord.
Mijn mooiste journalistieke prestatie is?
Ik denk toch dat weekje Feyenoord met Verbeek toen. Dat ik het blijkbaar zo goed had ingeschat allemaal. En er zo dicht op zat en zoveel mensen had gesproken. Dat wat ik schreef uiteindelijk uitkwam. Ja, en dat met Henk de Kater was natuurlijk gewoon een avontuur op zichzelf. Met dat met Van Breukelen en zo. Dat was gewoon op het juiste moment zijn. En dat is gelukt, maar ik was er wel. Snap je? Dus het is van allebei een beetje.
Het meest ongemakkelijke moment in mijn carrière was?
Ik heb geen ongemakkelijke momenten gehad in mijn carrière.
De belangrijkste journalistieke les die ik leerde is?
Jezelf blijven.
Als ik 1 journalistiek talent aan mag wijzen, is dat?
Ja, maar dat vind ik dus moeilijk. Want ik zie weinig jonge jongens in het veld waar ik me dan begeef. Hè, ik bedoel, we hebben zat jonge jongens die op hun manier hartstikke goed werk doen bij VI. Maar het is vanaf de redactie of vanaf het bureau. En het is toch anders dan dat je in het veld bent. Dus.
En dit zou de kers op mijn journalistieke taart zijn?
Ik heb, dat klinkt zo blasé, EK's, WK's ben ik geweest en zo. En ik vind het nog steeds leuk. Dus dit werk zo lang mogelijk doen. Dat zou wel de kers op de taart zijn dan, als je het zo wil noemen.
Je bent dus geen fan van Feyenoord?
Nee, maar dat is iets anders dat je geen gevoel voor zo'n club krijgt als je er heel lang rondloopt. Ja, van de buitenkant denk ik dat we een grote club, dan stap je erin. Dan zie je dat het eigenlijk maar een kleine club is, met een kleine groep mensen. Maar dat die natuurlijk wel onder ongelofelijke druk staan en dat ik daar ook mede verantwoordelijk voor ben. Dus als ze dan kampioen worden, dan geur je het ze diep in het hart ook wel weer. Dan denk je, nou hebben ze toch succes ook een keer, weet je wel. In plaats van al die shit die ze over zich heen hebben gekregen. Maar dat verandert niet, dat als er weer shit is, dat ik dat dan weer gewoon weer opschrijf.
Ja, precies. Maar je hebt niet dat je, omdat je er zo vaak geweest bent, dat je op een gegeven moment een soort enorm clubhart ontwikkelt.
Nee, maar ik begrijp ook niet dat, maar dat is ook weer mijn tekortkoming, dat die clubliefde snap ik sowieso niet van mensen. Dat mensen helemaal gek en fan van de club kunnen zijn.
Nee, want dat zegt, of Joep Schreuder zei dat ook, van dat hij dan zich zo enorm aan kan storen dat er dan als journalist staat te juichen op de tribune bij Ajax.
Ja, dat vind ik ook dan. Als Nederland scoort, Nederland zelf dan scoort, ja, dan noteer je dat. Maar dan ga je toch niet staan juichen. Ja, maar dat is misschien mijn... Zo kijk ik er dan naar.
En heb je een zwak voor bepaalde spelers?
Ja, voor Pelle.
Nog steeds?
Voor Pelle heb ik nog steeds een zwak. Voor Kudetti had ik ook een zwak. Voor John Kudetti. Ook een wereldgozer.
Maar eigenlijk een beetje van die bravoermannetjes.
Ja, maar omdat ze ook gewoon die grote bek waar maakten. En ze zorgden gewoon voor leven in de brouwerij, van een beetje sfeer. Kidetti kwam en Feyenoord lag helemaal op apengapen. En een jaar later werden ze tweede. En dat is echt voor 70% ook zijn werk geweest. Hm. En ja, het was gewoon altijd lachen met die gasten.
Want wat voor club is Feyenoord, als je dat moet typeren?
De grootste amateurclub van Nederland, in de goede zin van het woord.
En waar uitzicht dat dan in?
Toch wel bereikbaarheid. De mensen die zich verzamelen voor zo'n wedstrijd bij de amateurs op Varkenoord. Wat gaan drinken met z'n allen. Naar het stadion gaan. Maar ook dat ik gewoon iemand van de Raad van Commissarissen kan bellen als ik dat wil. Nou, dat kon ik bij Naaldwijk ook. Of waar dan ook. En dat is ook wel typisch Feyenoord.
We hadden het over angst ook even. Heb je al eens te maken met intimidatie? Of dan hele boze Feyenoord fans die...
Online. Online wel.
Wat voor dingen zijn het dan?
Ja, niet dat ze me dood wensen, ja ook wel, maar ja, weet je, dat zijn jongens van 14, 15, die eens even moeten afreageren en zo. Ja, dat kan ik wel hebben, daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik heb nooit echt doodsbedreiging of zo gehad, of zo, nee. En bovendien, veel van die gasten van die harde kern van Feyenoord ken ik ook gewoon.
Die kunnen jou wel waarderen? Of,
Nou ja, als je gewoon wel normaal je werk doet, kunnen ze dat wel waarderen, ja. Sterker nog, die zijn soms veel kritischer op de club dan ik nog ben. Snap ik ook wel. Als je ergens van houdt, ben je natuurlijk heel kritisch erop. Ja. En is het vervelend als iemand, als een buitenstaander die kritiek ook heeft. Alleen ja, ik loop er nou zo lang rond, dat het, ja, het blijft, als je supporter bent, nogmaals, dat kan ik me niet goed indenken, dat het zo wild van zo'n club ben, is natuurlijk vervelend als er iets vervelends over wordt gezegd. Behalve als je het zelf doet, dan mag het wel.
Ja, de laatste tijd krijg je natuurlijk wel een beetje het gevoel dat de angst ook regeert bij Feyenoord, ook in de beslissingen, mensen die vertrekken, het nieuwe stadion.
Ja.
Is dat ook iets wat je voelt rond die club?
Ja, natuurlijk. Dat voel je wel als die beleidsbepalers met de panic button rondlopen. Is natuurlijk niet helemaal hoe het zou moeten gaan. Hè? Dus ja, dat is zeker zo.
Wat is het grootste handicap voor de club?
Al die stromingen, denk ik.
Dus dat iedereen andere ideeën heeft over welke kant het op moet. En dat hij daardoor eigenlijk niet echt
een sessie gemaakt wordt. Hebben. En je hebt de directie, de raad van commissarissen, de vrienden van Feyenoord, Stico, aandeelhouders, supporters. Dus het is zo'n brede groep stromingen. Die allemaal een invloed hebben op Feyenoord. Dat het aan de ene kant geweldig is, omdat er altijd wat gebeurt. Maar het zorgt dan niet bepaald voor stabiliteit. En dat is lastig voor Feyenoord. Kijk, nu gaat het goed met Slot. En dat helpt wel mee, dat het sportief goed gaat. Dan hoor je ook veel minder dat gezeik op de achtergrond.
Ja, en wat zou er nodig zijn dan om echt die volgende stap te kunnen zetten? En gewoon weer...
Al 100 miljoen of zo.
Ja, is dat het? Is het echt geld?
Nou, het zou wel helpen. Kijk, ze ontwikkelen natuurlijk wel door, ook de spelers uit de jeugd. Er staat nu waarde op het veld. Ze werken nu zoals zou moeten bij een topclub. Maar externe spelers erbij halen, net even dat extra kwaliteit, wat Ajax wel deed met Blind, Tadić, et cetera. Ja, dat kan Feyenoord niet. Ja. Dus dan blijft de achterstand groot en duurt het heel lang voordat je aanpikt bij zo'n club als Ajax. Of zelfs PSV.
Wat is het leukste aan jouw werk?
De vrijheid, het van niets iets maken. En toch weer de kick iedere keer, van naar een wedstrijd gaan.
Ik kan me voorstellen dat de Dik voor elkaar podcast ook een van de dingen is die erbij is gekomen waarvan je zegt dat is wel echt een soort kers op de taart.
Dat is het uitje van de week, hè?
Krijg je daar veel reacties op?
Best wel veel, ja. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht toen we eraan begonnen. Ik kreeg gewoon de opdracht, jongens, maak een podcast over Feyenoord, want Ajax was een groot succes, Freek deed het al. Ik moest alleen iemand hebben met wie ik het ging doen. Dus eerst hebben we besluiten geprobeerd, die wilde niet. En toen zei Freek, ja wie nu? Dacht, hé, ik kan Michel wel bellen. En toen zei Michel van, ja, hij is toch gezellig. We gaan zitten en als het niks is, kappen we er toch gewoon weer mee. Dus we gingen een proefaflevering maken, maar ik had de tijd niet gezien. Dus we zitten zo een beetje te babbelen, uurtje. En toen, ja, die proefaflevering met heel slecht geluid is gewoon gelijk online gehoord ook. En zo zijn we eigenlijk vanaf die dag verder gegaan. Elke week. Uurtje, anderhalf uur, soms langer. En zo'n podcast is natuurlijk totaal een andere sfeer. Dus dan hoor je heel vaak dat mensen zeggen, ik vond je eigenlijk een ongelofelijke lul, maar het valt blijkbaar toch wel mee.
Nou, we hebben de sfeer in het land even gepeld. Je voelt hem wel aankomen natuurlijk.
Ook, ik hoopte dat het item eruit was. Maar,
nee, helaas.
Waar heb je dat gedaan?
Nou, we zijn begonnen in Utrecht. Uiteindelijk zijn we geëindigd voor de fanshop van Feyenoord in Rotterdam.
Ja, daar moet je wel heen natuurlijk. Ja.
Weet je wie dit is?
God, dat is oud-trainer geweest van ADO volgens mij. Ja, dat is, heet hij Mossou, Mossou met zijn achternaam volgens mij.
Is dat Theo Jansen?
Valentijn Driessen.
Ja, dat is Krabbedam.
Ja, Krabbedam, ja.
Tel backkant met de bof.
Ja, dat is Martijn Krabbedam.
Echt? Huh? Dan is hij flink afgevallen.
Ja, ik heb de naam wel eens voorbij horen komen en zie hem ook wel op de FR-dingen voorbij komen.
Het is een verslaggever van iets. Rijnmond, denk ik, of niet?
Oh ja, dat is die van Veronica en Zij, toch? Ja, ik herkende zijn kop er al van.
Hij was volgens mij voorstander van Feyenoord City.
Eigenlijk ook altijd wel goede verhalen. Ik vind, dat doet me wel een beetje denken aan, aan die journalist van Telegraaf. Die ook altijd over Feyenoord heeft. Valentijn Driessen.
Af en toe lekker negatief, maar ja, goede gozer.
Wat is het eerste waar je aan moet denken?
Dat hij op Carlo Ancelotti lijkt, als je goed kijkt.
Hij komt altijd met een beetje feitjes over Feyenoord. Waarvan ik denk, ja, wat moet ik ermee?
Lul de bang in de eerste klas. Waarom? Met z'n half informatie, dat klopt helemaal niet van. Nee joh, ik ben niet zo fan van hem. Je zou zeggen, hij zegt dat hij een Feyenoorder is, maar nee. Als je een echte Feyenoorder bent, dan praat je je club niet zo naar beneden.
Ja, alleen die ene keer toen die zei van die transferwaarde van Feyenoord. Dat vond ik een beetje nergens slaan. Dat vond ik een beetje dat ik dacht van, vond ik raar.
Ja, in die tijd was het wel een beetje, niet helemaal goed, maar het zat wel in de buurt ongeveer.
De Dik voor elkaar podcast, ken je die?
Mm-hmm. Ja.
Je was nacht luisterd?
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, leuke podcast. Luister lekker weg.
Ik luister er graag naar. Ja, absoluut.
Het is niet mijn favoriet, maar hij heeft zeker wel wat toe te voegen. Dat is wel gewoon wel een herkenbaar gezicht.
Als je nou iets zou mogen zeggen tegen Martijn, wat zou dat dan zijn? Of iets zou mogen vragen?
Ja, lekker bezig. als hij me een keer mee wil nemen naar de Kuip, sta ik ervoor open.
Dat hij een ander beroep moet gaan zoeken? Ja.
Dat zit je hoger in, merk ik.
Ja, ik vind het echt een verschrikkelijke gozer.
Ik ben fan van Martijn Krabbedam. Durf het gewoon te zeggen, op camera.
Martijn, wat is Feyenoord nu waard?
Van me 100% mee.
Wat is Feyenoord nu waard?
Nou, een stuk meer dan die 20 miljoen. Ja, dat was ook een beetje... Kijk, dat is dan ook tv. Jan zat daar. En ja... Dan ga ik niet zeggen 100 miljoen. Kijk, 20 miljoen, dan weet je, dan wordt hij natuurlijk helemaal gek. Dat is ook een beetje effectbejag. Maar dat was wel zo in die periode. Was het ook niet zo, niet zo gek veel waard. Maar als je nu kijkt met al die spelers. Met Malasia, Kuksu, Bijlo, Sinisterra. Ja, natuurlijk totaal anders.
Ja. Ja, en wat ik ook wel grappig vond. Is dat er dan ook een beetje gedaan wordt. Alsof jij een soort Feyenoord fan bent. Wat je eigenlijk net al...
Ja, je moet je club niet zo naar beneden halen. Ik ben geen echte Feyenoord fan. Nee, dat klopt.
Nee.
Dat klopt.
Maar dat mensen je vreselijk vinden, daar heb je niet zoveel last van.
Nee, daar heb ik geen last van. Nee.
Ik heb nog wat coach en kop uit de media die betrekking hebben op jouw carrière. Dat clubs ieder jaar weer dezelfde fouten maken, verbaast me het meest.
Nou, het is zo. Trainer, nieuwe trainer eruit. Bij Feyenoord, Verbeek eruit. Mario Been, totaal ander type eruit. Hup, komt de volgende trainer. Ja, dat is natuurlijk zo. Maak allemaal dezelfde fouten.
Is dat ook onvermijdelijk?
Het hoeft niet, maar het is vaak wel onvermijdelijk, ja. Ik weet niet hoe dat komt. Het is apart.
Ik was vooral een playboy, maar eentje die wel blafte, maar nooit beet.
Ja, Pelle.
Ja.
Ja, tuurlijk. Dat weet ik allemaal nog wel. Al die, ik weet alles nog van hem.
Ja, want je hebt een boek gemaakt met 1000 uitspraken van hem. Of 1000
antwoorden
op vragen.
1000 vragen aan Pelle. Nou ja, op een gegeven moment hadden we een paar honderd. Dus ik heb al mijn vrienden gevraagd, stel ook nog even een vraag. En als we echt niks anders hadden, dan... Stelde Piet Hobbelduif uit Duiven ook nog een vraag. Weet je wel, omdat het moest toch een beetje aan het aantal komen.
Ja, je zit natuurlijk iedere week met de bestseller-auteur aan tafel.
Mm-hmm.
Ik zat er even te kijken, maar ik kon jouw boekje bestellen voor 3,95 bij slechte nu.
Meen je dat nou?
Ja.
Oh, ik had ook dat het meer waard zou worden juist, hè? Dat is de schaarste, dat het...
Nee, en ik zat ook een beetje te kijken en er waren niet superveel dingen te vinden. Maar er was ook wel wat kritiek op dat het vrij clichématig was en dat er veel herhaling in zat.
Wat, dat boek?
Ja.
Ja, maar ik pretendeer niet dat het de ontdekking van de hemel is, hè?
Nee, nee.
Het is gewoon 1000 vragen aan Pelle en ik heb dat binnen 2,5 maand gemaakt of zo, man. Dus het was ook meer een aardigheidje. Het was gewoon...
Vooral het proces was heel leuk.
Die lunches waren onvergetelijk. En ik had het voordeel dat ik alles van Pelle wist, natuurlijk.
Ja.
In die tijd. Ik moet eigenlijk nog eens een keer herlezen.
Ik weet niet waar ik het kan krijgen.
Even naar de langste slecht. Heb je een slechte nu terecht of niet?
Zeker.
Nou, dan loop ik daar even langs.
En hoe lang duurde het voordat jij in de gaten had dat het echt een fenomeen ging worden bij Feyenoord? Want toen hij kwam wel, werd het natuurlijk een beetje
ritueel. Vrij snel. Hij kwam. Inderdaad denk je, oh, dat is die lange van AZ. Die kennen er niet zoveel van. Maar dat doe ik altijd. Dan vraag ik gewoon spelers. Na een training of 3, 4. die zei van, het is echt een fenomeen. Wat hij op de training doet en zo, nou, toen wist je wel van, dan gaat het wel goed komen.
Ja, dat was geen Garisteas, zeg maar.
Nee, het was geen Garisteas. Dat was trouwens ook top, hoor, Garisteas. Dat heb ik nooit meegemaakt, dat heel Rotterdam op zijn achterste poten stond. Garisteas kwam van Ajax en die gozer stapt gewoon de kleedkamer uit en wandelt op zijn dode akkertje naar het trainingsveld. Met al die schuimbekkende Rotterdammers om hem heen. Ja, de Griekenland wel ergere dingen meegemaakt. Dus dat vond ik ook wel weer mooi. En nog een paar goals gemaakt, toch? In zijn periode bij Feyenoord was het natuurlijk geen superspits. Maar...
Nee, ook
wel weer typisch zo'n verhaal wat altijd naar Feyenoord blijft kleven natuurlijk. Garisteas kwam. De grote surprise op de laatste dag van de window.
Maar daar moeten ze toch ook wel een beetje van hebben? Want heel vaak komt er opeens iets uit de hoge hoed. En dan moet je maar kijken wat het wordt, zeg maar.
Zeker. En dat maakt het ook leuk.
Kazim, met Trauner is het eigenlijk ook een beetje hetzelfde verhaal.
Ja, ook hetzelfde verhaal. Alleen, er zit nu wel scouting achter. Dat is een beetje het verschil. En ja, kijk, die 13 kwam van Manchester City. Dat was gewoon wel een talent. Alleen, je moest het maar afwachten. Ja, dat was natuurlijk ook een voltreffer. Ook een geweldig jaar was het trouwens onder Koeman en al die gasten. Dus ja, je hebt... Echt ups en downs. En bij Feyenoord kan het ook snel gaan. Hè? Ja, voor Q13 waren ze tiende. Daarna tweede Champions League. Nou ja, vorig jaar was het ook niet best. En als je nu kijkt, gaat het ook weer. Het kan ook wel vrij snel gaan in dat voetbal. Hè?
Hij negeerde ooit een cruciaal bod van 14 miljoen euro van Manchester City op Jonathan de Guzman.
Ja, Erik Gudde.
Dat is iets wat vaak terugkwam, wat je ook vaak hebt gelepen.
Ja, kach van de herhaling. Daar werden ze ook helemaal gek van bij Feyenoord. Maar ik wist gewoon dat klopte. En dat, ja, ze vonden het zo vervelend dat ik dat steeds opschreef. Maar ja... Ik had wel hele goede bronnen. Laatst sprak ik er nog iemand over. Die zegt, ja, dat is gewoon 100% waar. Er zijn nog papieren van, maar... Dat is waar eenmaal, hè. Ook weer water onder de brug. Hoe lang geleden is dat al niet?
Maar het is toch wel vaak zo, of althans... Met Jurgensen was het natuurlijk eigenlijk een beetje identiek verhaal. Dus als ze dan niet op het hoogtepunt denken, we doen hem weg.
Exact.
En over Senesi gaat het dan ook weer van een mindere fase. En misschien is de kans alweer voorbij. Is dat dan ook omdat dat het bestuur dan misschien te bang is om zo'n speler te verkopen, omdat dan het hele legioen in opstand komt? Of?
Nou ja, verkopen is wel een kunst. Op het juiste moment een speler verkopen. Ja, dat is nog eenmaal het probleem van Feyenoord. En zeker in die periode, 14 miljoen voor de Koesman, 17 voor Jurgensen. Ja, het is bijna economisch misdadig dat ze dat niet hebben gedaan. Alleen ja, het is toch een kunst. En durven te verkopen voor financieren, nieuwe spelers halen. Maar dat zijn ze nu wel mee bezig.
De duurste uitgaande transfer van Feyenoord is nog steeds Dirk Kuyt.
Ja.
Weet je
ja,
welke plek die staat van de Eredivisie?
Ik heb het laatste ergens gelezen. Ja, heel laag in ieder geval. Ja,
22.
Ja. AZ heeft al een paar zomers geleden al voor betere deals gedaan.
Ja.
Het zegt veel.
Maar is het dan wanbeleid? Of is het gewoon omdat als de Ajax-factor heeft dat het dan...
Dat is wel zo. De Ajax-factor moet je keer 3 doen. Maar het is wanbeleid in die zin dat je moet durven verkopen. En dan had Feyenoord veel hoger op die lijst nog gestaan misschien. Hm. Maar Vilena ging uiteindelijk te laat weg, noemen ze allemaal maar op, joh. Dat is zonde eigenlijk. Ja.
Maar geloof jij dat Feyenoord op een gegeven moment wel helemaal die aansluiting zal gaan vinden?
Nu is het onvoorstelbaar hoe ver Ajax is. Maar ik geloof wel dat het gat misschien niet helemaal gedicht kan gaan worden. Maar dat het wel dat Feyenoord altijd in het spoor zal blijven. Kijk, Trauner, die komt voor 1 miljoen. Nou, prima gescout. Arsnes voor 500.000, prima gescout. Pedersen hetzelfde verhaal voor 1 miljoen. Uitstekend. Bosnië kostte 4 miljoen. Ja, dat is natuurlijk een beetje te veel.
Ja. Spelers krijgen nooit tegenspraak. Ze zijn snel beledigd.
Wie zei dat?
Jij.
Klopt.
In het NRC, 2016.
Ja, klopt. Is ook zo. Als je een kritisch stukje over ze schrijft, zijn ze boos.
Maar daar hou je geen rekening mee?
Nee, natuurlijk niet. Ik kan mij toch niet schelen of... Guus Til boos op me is. Dan ga ik toch niet een seconde minder op slapen of zo.
Maar het is dan niet dat Guus Til tegen zijn teamgenoten zegt van, daar moet je niet meer mee praten.
Ja, nou ja, dan moet Guus Til weten.
Ja, precies.
Ja, nee, dat maakt me niet uit.
Ja. Feyenoord bestond niet eens voordat Dirk kwam.
Feyenoord bestond niet eens?
Voordat Dirk kwam.
Oh, Dirk deed alsof Feyenoord niet bestond toen hij kwam.
Ja.
Ja, nee, dat was toch ook wel zo. Kijk, hij heeft absoluut een rol gespeeld hoor in het kampioensjaar. Ook al zat hij op een gegeven moment op de bank. Maar ik heb wel gezien dat hij heeft geprobeerd om een beetje te professionaliseren. En altijd voorop te gaan en het goede voorbeeld te geven. Dat heb ik echt wel gezien. Alleen, het werd natuurlijk wel een beetje de grote Dirk Kuyt show uiteindelijk. Het was natuurlijk wel met die 3 goals, maar... Ik bedoel, Jurgensen was toch ook wel een aardig jaar, toch? Berghuis ook. Toornstra.
Wat vind je van Dirk Kuyt?
Iemand die te veel een rol heeft gespeeld, denk ik, in zijn carrière. Ik denk dat hij daar zelf ook wel langzaam een beetje achter komt. Hij krijgt nou een hoop kritiek op die analyses die hij doet. Maar zeker in het begin vond ik hem daarin juist wel goed. Hmm. dan was hij ineens wel kritisch op bijvoorbeeld Feyenoord of op andere spelers.
Wat minder demagogisch dan normaal.
Veel minder demagogisch dan normaal. Hmm. En dat hij een ander kapsel heeft en een nieuwe neus, ja, dat maakt mij dan echt helemaal niks uit. Vroegen ze ook aan mij, wat vind je die Dirk? Kijk, wie is dat Dirk? Ja, maar dan moet die jongen toch zelf weten. Ja.
En denk je dat er nog een groot trainer in hem schuilt?
Nou, ik weet het niet, maar ik sluit het toch niet uit. Hmm. Ik denk dat het op termijn best wel een goede trainer kan worden. Hetzelfde geldt voor Sneijder.
Ja, maar een paar jaar geleden hadden we natuurlijk eigenlijk verwacht dat Dirk Kuyt nu voor de groep zou staan in plaats van Arne Slot.
Dat was hem beloofd ook.
Ja.
Dus wat dat betreft snap ik wel weer dat hij Dirk daar niet zo blij mee was. Als het je beloofd is en het wordt niet nagekomen, dan...
Als het in hem hadden zien zitten, hadden we het ook wel gedaan.
Maar Arnes werd uiteindelijk technisch directeur, hè? En niet Sjaak Troost. Dus daar ging het een beetje fout. Hmm. En advocaat presteerde geweldig. Dus er was ook geen reden om toen te wisselen van trainen. Dus de timing zat hem op dat moment niet mee.
Nou, het viel me nog een beetje in. Je mocht een elftal van de eeuw samenstellen van Feyenoord. En Dirk Kuyt kreeg daarin geen plekje. Dat het natuurlijk wel de duurste uitgaande transfer was. En ook nog wel...
Ja, maar dat was volgens mij voordat hij toch... was het na het kampioenschap wel?
Ja.
Ja, maar de elftal van de eeuw heeft natuurlijk ook te maken met je voorkeur voor spelers.
Ik heb toch de indruk dat je niet zo gecharmeerd bent van Dirk Kuyt.
Maar hij zat op de bank, toch? Had ik hem niet op de bank?
Nee,
had ik hem een paar keer warm laten lopen, dat hij erin gemogen.
Ik zat wel op de bank en Pelle stond in de spits.
Ja, tuurlijk. Pelle in de spits, ja, tuurlijk. Nee, dat is niks menselijk.
Per van Hooijdonk heeft nog een plek, maar Dirk Kuyt...
Ja, van Hooijdonk heeft toch de UEFA Cup mede bepaald. Maar niks menselijk is mij vreemd. Toen was ik net even een trainer die net een hekel aan die speler even had. Even wegwezen dan. Maar nu zou ik hem misschien wel op de bank zetten intussen.
Oké, dus het is een beetje gesleten.
Allang. Alles slijt bij mij, joh. Ik ben net zo lang boos.
Want ik zag toen natuurlijk dat hij bij RTV Rijnmond zo stond te oreren over hoe Krabbe dan een boycott had gekregen.
Ja, mooi, hè? Voor die Opeltjes toen. Stond hij daar zo een beetje als de minister.
Ja. Ja. Dus ik dacht, je vindt hem een lul.
Toen vond ik hem een enorme lul, ja. Dat klopt. Alleen, wat is 5 jaar geleden, hè?
Ja.
Dat is dan wel een beetje gesleten, joh.
Hij kocht een cameraatje en daar stond zijn dochter te filmen. Dat was de eerste kennismaking met de camera.
Ja, dat klopt. Marieke.
Ja.
Zo zijn wij ooit voor de camera gekomen. Dat had hij dan toch wel weer door. Eerst wilde hij het internet afschaffen, Johan. We schaffen dat internet gewoon af. Ja, nou, dat ging niet helemaal. En toen had hij toch wel het idee van, ja, die jongens moeten zich wel ontwikkelen. Niet alleen met schrijven. Nou, dan had hij dat cameraatje in zo'n oud kantoortje. Zat Marieke achter die camera. En die zei dan, je hebt een half minuut, wat speelt er bij Feyenoord? En dan moest je dat gaan vertellen. Zo is het begonnen.
Ja.
Leer je toch ook wel van.
Mag ik jou een tip geven? Stop hem zo snel mogelijk in een ander.
Dat was de beste tip die Johan mij ooit heeft gegeven. Dat klopt, ja.
Is het gelukt?
Ja, mijn verkering ging uit. En jij weet hoe dat gaat op zo'n redactie.
Ja.
De secretaresse zit voorin en de assistenten, weet dit allemaal. Verkering is uit. Nou, binnen nota. Zeker in die tijd kwam dat via de tamtam bij Johan terecht. Dan moest je komen. Ik heb via de tamtam vernomen dat je verkering uit is. Ja, Johan, dat klopt. Ja, dat is die verkering is uit. Ja, koffie. Hij zegt dat hij zo'n beetje moet kijken zo van... ja, jongen, het is toch allemaal wat met die wijven, hè? Ik zeg, nou, inderdaad. Hij zegt, ik ben zelf ook zo vaak ingetuind. Al die alimentatie en zo. Het is allemaal niet makkelijk. Zeg, nee, dat klopt. Maar mag ik jou een tip geven? Ik zeg, ja. Hij zegt, nou komt het vaderlijke advies, hè? Stop hem zo snel mogelijk in een ander. Maar ook niet als humor bedoeld, maar gewoon menen, weet je wel. Dus ja, zo snel mogelijk door wilde hij natuurlijk eigenlijk zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel een kern van waarheid in.
Ja, het is wel een beetje afwijkend dat jouw redacteur dat tegen je zegt.
Zeker, maar ja, wat ik zeg, hoop voor Johan geleerd.
Wat vond je daarvan? Dat liep je terug de redactie verloren op en dan zei
Gierig van de lach nou natuurlijk. Ja, dan zit je daar en zeg je, ja, natuurlijk Johan, en ze probeer je lach in te houden. En dan naar buiten lopen en meteen slegers. Kom eens, wat hij nou zegt. Ja, schitterende tijd was dat, joh.
Dat was ook wel...
Veel aan te danken aan die man, hoor.
Ja?
Ja. Aan Johan en Kees van Kuilenborg in die periode. En ook die andere gasten die toen, die Peter Wekking, Frans van den Nieuwenhof, Ted van Leeuwen.
Wat bedoel
dat
je daarmee?
Dat was gewoon een goede opleiding.
Heb je veel aan te danken?
Nou, ze hebben toch me de kans gegeven.
Ja, maar dat is één keer, dat is één moment, zeg maar.
Ja, maar toch ook... Ja, maar ja,
en dan doe je daarna goed je werk en dan houden ze je erbij om met je goed je werk.
Ja, maar dan moeten ze je toch ook nog verder wat gunnen. Hmm. Johan stuurde me naar het jeugd-WK in Argentinië. Of EK's, WK's en zo. Ja, dat kan hij ook anderen laten doen.
Ja, maar het voelt een beetje alsof het niet alleen een zakelijke afweging was... dat hij jou daar op dat moment het meest geschikt voor vond om die kans te geven. Maar dat ook een soort gun...
Zit altijd... Alles in het leven is toch gunnen? Denk ik. Veel in het leven is ook gebaseerd op gunnen.
Maar jullie lagen elkaar wel goed. Dat is eigenlijk,
Ja, ik kan prima met Johan. Ik heb hem natuurlijk ook zo vaak ook wel vervloekt en gehaat als hij weer gekke dingen had of zo. Of dat hij weer onderuit de zak gaf. Of dat je weer moest komen. Je moet nu naar Johan komen. Ik denk, oh, weet je wat, Thijs had het ook. Die moest dan helemaal uit Brabant komen. Belde Christel op, zei hij, Thijs, je moet nu naar Johan komen. Dus hij ging dan met zweet in zijn handen in dat golfje zo van Eindhoven naar Gouda. En dan zei Johan, vond hij een heel uitstekend stuk gemaakt. Je moet even dit of dat doen. Ja, zegt Thijs, dat was ik daar dan. Nou ja, viel allemaal weer mee.
Ja.
Dus hij liet je altijd, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Hij zorgde altijd wel dat je scherp was of zo.
Je zit nou bijna 25 jaar bij VI.
Ja.
Wat heeft die carrière je gebracht?
Nou, dat ik wel heel veel van de wereld heb kunnen zien. Veel contacten, veel mooie wedstrijden gezien. Veel beleefd, veel meegemaakt. Dus eigenlijk heel veel.
Is er iets wat je niet wist toen je begon en wat je nu wel weet en waarvan je denkt, nou, dat had ik eigenlijk even wat eerder moeten weten?
Dat de voetballerij een hele kleine wereld is waarin eigenlijk alles wel weer goed komt. Je kijkt er van buitenaf en je denkt, oh, weet je wel, je hoort die bonjes, bondscoach weg, ruzies en zo, als je dan jong bent. Maar valt allemaal wel mee.
Ja, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Dat momentje met een kaart in de auto.
Ja.
Dat was gewoon op het juiste moment op de juiste
dat
plek
Dat was op het juiste moment, maar dat is het voordeel om er naartoe te gaan en er te zijn. Dat was wat voordeel ervan, ja. Ik wist dat hij wel gevraagd was om bondscoach te worden. En of ik wist dat Van Breukelen daarheen ging. En toen zei ik, kom ik daarna, kijk hoe het gaat. Misschien wordt hij het wel. Nou, prima is Henk. Je weet dat ik er niet al te veel over kan zeggen. Maar kom maar. En we zouden gewoon een verhaal maken. Waarom zou Henk de Kater geschikte bondscoach zijn, et cetera. Piet Hamberg gesproken. Boussoufa die daar liep. Dus ik had sowieso wel een verhaal. En tot een dag later speelde ze een wedstrijd voor de Aziatische Champions League. Voor 50 man. Kun je nagaan. In dat enorme stadion in Abu Dhabi. En ik zag hem de afloop moeilijk bellen heen en weer. Dus even wegblijven, weet je wel. Daar moet je niet mee bemoeien. En toen was ik klaar, zei ik, kom, we gaan. En ik zei, wat is er nou aan de hand, Henk? Hij zegt, ja, ik was bondscoach vanochtend. En Van Breukelen belt mij net af dat hij toch begint te twijfelen. Dus ik zeg nog, schijt toch uit, man. Dat gelooft toch niemand? Hij zegt, ja, het is het erewoord, het is echt waar. Dus we zitten in die grote jeep van hem, we rijden over die cornice daar zo. Tingelingeling, telefoon. Van Breukelen. Hij zet hem aan. Hij zei niet eens dat hij hem op de speaker had, maar hij zette hem gewoon aan. Ja, sorry Henk, met Hans. Ja, ik heb je dat toegezegd en dit en dat. Ik hoorde dat het waar was. Dus ik vroeg me af, en hij belde nog 80 keer die nacht. Ik vroeg, waarom heb je mij dat nou allemaal laten luisteren? Hij zegt, om als ik het nou niet had gedaan, was het mijn woord tegen het woord van de KNVB geweest. En niemand had mij geloofd. Dus dat was eigenlijk de reden. Hm. Ik kon ze wel mooi een hele reconstructie maken van hoe het gesprek was gegaan. Want ja, hij vertelde werkelijk alles, die Hans ook natuurlijk aan de telefoon. Ja.
Is dat mensen tekenen zeggen, voor de voetballerij, zeg maar?
Tuurlijk.
Het Hans Verbreuken was een mond vol van eerlijkheid en netheid.
Ja,
en,
nou, misschien in Hans' beleving is het ook wel allemaal eerlijk. Ik weet het niet, hij had toen die persconferentie ook een heel... ging hij weer een soort powerpoint geven of zoiets, dat je dacht van Hans, doe nou normaal. Want het is helemaal geen onaardige roze natuurlijk. Het is niet netjes om iemand mee te laten luisteren, maar het is ook niet netjes. Want Verbreuken zei ook, ga ik het gewoon allemaal ontkennen, Henk. Ja, en toen was voor hem de reden om mij mee te laten luisteren. Dus het is niet netjes om mee te luisteren. Maar het is ook niet netjes om iemand als leugenaar neer te zetten.
Wat is zelf je favoriete vraag om te stellen?
Hoe is het?
Hoe is het?
Hoe is het? Ja, goed of slecht. En dat is altijd vraag ik aan iedereen, hoe is het? En dan ga je wel weer verder.
Klein contactmomentje maken of zo?
Ja, ik ben niet Wilfred Gené die er meteen bovenin vliegt. Die gaat natuurlijk eerst even gewoon iemand een beetje bijpraten. Zo met zo'n speler bijvoorbeeld van hoe is het nou? En je positie en et cetera. En dan langzaam ga je wel... Maar er zit natuurlijk ook gelijk al heel veel in. Van in hoe is het? Ja, als ik aan jouw handbaks vraag hoe is het, zal die zeggen ja, nou niet zo best. Ja, waarom dan niet? Nou, et cetera.
Hm. Heb ik nog kans laten liggen?
Jij?
Dat je denkt van hier had je even naar moeten vragen. Dan had je een mooie anekdote gekregen. Dat heb je helemaal niet gedaan.
Ik ben helemaal back-off, man.
Ja.
Zo lang over mezelf zitten praten. Ja. Zo'n zomergast idee.
Ja.
Maar nee, jij volgens mij niet.
Zomergast XL is dit.
Zomergast XL. Nee, jij hebt geen kansen gemist, want het gaat over voetbal. Dus ja. Over voetbal heb je alles gevraagd over het werk en zo.
Okay. Dan rest ons nog één taak. Of jou eigenlijk nog één taak. En dat is een beetje je legacy, hè? In de latenschap van de international football writer. Martijn
international football writer. Ik heb een heel slecht handschrift.
Dat is een journalist eigen, toch?
Dat is waar. En dokters.
En laat me zien aan de camera. Voetbal is geen hogere wiskunde.
Jij kan het lezen. Ja. Nou, mooi.
En waarom schrijf je dat op?
Omdat het wel eens te ingewikkeld wordt gemaakt, naar mijn mening. Met systemen en data en al die gekkigheid erbij. Het is natuurlijk prima. Het kan natuurlijk wel dienen als een hulpmiddel. Maar een trainer is toch echt afhankelijk van de kwaliteit van zijn spelersgroep, hoor, grotendeels. En dan kun je er allerlei filosofietjes op loslaten en allerlei theorietjes en data en dit en dat. Maar nee, gelukkig niet.
Dank je dan. Dankjewel.
Yes, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Kopstukken met Martijn Krabbedam. De volgende keer schuift commentator en presentator Wietse van der Goot aan, die ondanks alle complimenten nog altijd het gevoel heeft dat hij ieder moment door de mand kan vallen. Abonneer op onze podcast om een seintje te krijgen wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je nou nog meer horen van onze kopstukken? Op het YouTube-kanaal van Voetbalzone verschijnt tussen de reguliere afleveringen door ook nog een extra uitzending met fragmenten uit de rest van het gesprek.